Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Verandering is overal, in de zorg, bij woningcorporaties, gemeenten en de politie. De samenleving stelt steeds nieuwe eisen aan systemen en aan mensen. Maar hoe houd je als organisatie daarin koers? En nog belangrijker, hoe neem je je mensen mee? In deze aflevering van People Power onderzoeken we hoe maatschappelijke organisaties hun veranderkracht kunnen versterken. Welke ontwikkelingen zetten deze organisaties onder druk? Welke kwaliteiten zijn nodig om toekomstbestendig te blijven? En hoe bouw je aan een cultuur waarin leren en aanpassen eigenlijk vanzelfsprekend is? Nou, daarvoor heb ik twee experts uitgenodigd. Sanne Vorstermans en Jurgen Schut van adviesbureau Cede de Boer. Zij begeleiden organisaties in de vooral publieke sector, zeg ik er maar even bij, bij complexe veranderingen. En ja, vandaag delen ze hun geheimen. Die ga je allemaal horen vandaag in People Power. Fijn dat je luistert.
Leiderschap.
Oh, nou, dan moet je wel je jingletje aanzetten.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, maak je 600 afleveringen, druk je nog steeds op de verkeerde knopjes. Hè? In die zin kan ik ook wel eens aan mijn eigen veranderingen kijken. Sanne Vorstermans en Jurgen Schut, te gast van Cede de Boer. Allebei partner bij de club. Hè?
Ja.
Ja. Gefeliciteerd. Het is toch fantastisch als je dat mag zijn.
Geweldig.
Het is toch een bevoorrechte positie.
Zeker.
Maar ook eentje die komt met verantwoordelijkheid, zeg ik daar maar even bij. Ik noemde het net al even op. Ja, we zitten in... ik roep dit overigens ook al 10 jaar. We zitten in een bijzondere tijd. Er verandert heel veel. Nou ja, ik verander er altijd al veel. Maar het lijkt wel alsof het steeds meer wordt. Misschien nu wel extra, Jurgen. Ik zit even naar jou te kijken. Mm-hmm. Als je nou vanuit die maatschappelijke organisatie kijkt. Hè, en ik snap dat dit een brede vraag is. Wat komt er op een bordje door de dingen waar ze eigenlijk zelf niet zoveel invloed op hebben?
Waar ze geen invloed op hebben. Ja, er zijn heel veel maatschappelijke vragen. Natuurlijk rondom polarisatie bijvoorbeeld. Kansgelijkheid. Toegankelijkheid. Kosten. Het zijn natuurlijk vragen die ze zelf ook voor een deel in de hand hebben. Maar die gewoon maatschappelijk aan de orde zijn. En dat is wel echt een enorme opgave om daarmee bezig te zijn. Ook nog eens een keer in de context van AI. Andere procesinrichtingen. Ja. Meer samenwerking. Dus er echt mega veel gaande.
Ja, die polarisatie vind ik wel interessant. Ik denk dan elke keer, want iedereen roept het. We leven in een tijd van polarisatie. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, maar is dat eigenlijk wel zo? En wie bepaalt dat dan, dat het zo is? En wordt daar dan ook onderzoek naar gedaan? Of is het gewoon, ja, kijk, als je naar het nieuws kijkt, dan denk je dat het echt vreselijk is in de wereld. Ja. En dat is ook zo, maar het is ook niet zo.
Ja. De getallen ken ik ook niet helemaal precies. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld agressiviteit in de zorg. Of het verduurzamen van woningen bij een woningbouwcorporatie. Wordt het steeds lastiger om wel met een deel van de klanten of patiënten of burgers in contact te zijn. Om op zich goede dingen te doen. Maar de argwaan tegen de overheid is in sommige delen van de samenleving heel erg groot. Waardoor je als maatschappelijke organisatie ook al gelijk met die argwaan te maken krijgt. En überhaupt heel slecht contact krijgt. Laat staan dat je kan doen wat je wil.
Ja. Ja, en dat houdt dus allerlei maatschappelijke vraagstukken tegen.
Ja, mensen die woningen verduurzamen bijvoorbeeld, dan moet je toch soms echt achter de voordeur komen. En als je daar mensen hebt wonen die heel vaak om hele goede redenen een slecht beeld hebben van de overheid. En je komt eraan van ja, we moeten toch eens even bij jullie in de woning kijken, verduurzamen, isoleren, weet ik wat allemaal. En als je bang bent wat daar gebeurt, dat gezien wordt, of dat je gewoon überhaupt angst hebt voor de overheid, dan wordt dat echt een ingewikkeld verhaal.
Ja. 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 Nou, kortom, complex, ingewikkeld. Ondertussen, ik zit alleen al bijvoorbeeld aan de hele technologische kant te kijken van wat er allemaal wel niet moet veranderen, omdat er gewoon allerlei nieuwe dingen komen. Wat ik zelf ook wel een interessante vind, Sanne, is de verandering. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. De verandering omdat wij ondertussen gewend zijn. Verwend zijn dat dingen ook heel snel kunnen. He, want ik kom nog uit een tijd. Opa vertelt uit van vroeger. Ik kom uit een tijd dat je op je werk had je technologie en thuis had je misschien een beetje, maar veel minder. Ondertussen is het bijna omgekeerd. Hè?
Ja.
Heb je thuis heb je betere, snellere, mooiere spullen dan op je werk. En sterker nog, als je iets bestelt bij, nou ik noem maar een zijstraat, bol.com of weet ik veel wat. Dan heb je zelfs kans dat dezelfde avond, wat helemaal gestoord is natuurlijk, maar dat dezelfde avond er al iemand op de stoep staat. Ik kan me voorstellen dat mensen dat verwachtingspatroon ook meenemen als ze een rijbewijs aanvragen of een toeslag willen aanvragen of nou ja, op wat voor manier dan ook een huis zoeken. Dat verwachtingspatroon ons ook in de weg zit.
Ja, ik denk dat dat eigenlijk altijd al zo is geweest. Alleen dat het nu heel zichtbaar wordt omdat het zulke extreme zijn, zoals je net ook aangeeft. Hè? Je kan inderdaad, als ik nu iets bestel, jij kan zelfs nu via een snel supermarkt thuisbezorgservice, kan ik iets meteen thuisbezorgd krijgen. Terwijl als ik in de zorg werk en ik heb bij wijze van spreken een ander type materiaal nodig om een hechting te kunnen plaatsen, ik noem maar iets, dat dan soms heel ingewikkeld en heel veel procedures doorgaat. Dus ik denk zeker dat het verwachtingsmanagement, dat echt heel, ja, heel erg belangrijk is, omdat ja, mensen verwachten dat alles nu kan en dat alles meteen kan zoals zij het willen.
Ja.
En iedere keer als dat niet zo is, dan zul je dat heel goed uit moeten kunnen leggen waarom dat niet zo is. Want dat begrip is er echt niet zomaar.
Nee. Jurgen, wat zie je dan gebeuren in organisaties doordat die buitenwereld, nou ja, onvoorspelbaar is, weerbarstig is, allerlei nieuwe vragen begint te stellen? Wat zie je dan in die maatschappelijke organisaties voor effecten daarvan?
Nou, wat ik vooral zie is dan gebrek aan voorwaartse energie, zeg ik het maar even. Want als je geen visie hebt en je maakt geen snelheid, je doet niet, dan gaan mensen hun eigen interpretaties maken van wat er verwacht wordt en wat hun eigen wensen en ideeën zijn. En die gaan ze ook in de praktijk brengen, wat hun goed recht is en ook fijn is dat ze dat op zich doen. Alleen als het nergens heen gaat en je gaat die verbinding niet zoeken in je organisatie om snelheid te koppelen of visies te koppelen, handelen te koppelen. En je blijft vasthouden dat de procedure nou eenmaal zo is zoals het is. Ja, dan creëer je eigenlijk je eigen probleem. En dan wordt het stilstand en onvrede, frustratie. Ja.
Oké. Dus het niet snel genoeg mee kunnen veranderen zorgt voor frustratie, irritatie. Dat mensen dan maar gewoon een beetje burgerlijk ongehoorzaam gaan zijn. Wat eigenlijk wel de prijs is natuurlijk.
Ja, op zich wel.
Ja, maar ja, de vraag is of dat zo efficiënt is of effectief. Maar dat is nogal wat. Want het gevaar is dan ook dat mensen, zeker met deze arbeidsmarkt, dat ze zeggen, nou ja, ik heb ervoor gekozen om bijvoorbeeld in de zorg te werken. Ik heb geen zin om al die formulieren in te vullen. En ik heb al 1000 keer aangegeven dat het anders moet. Ik ga wat anders doen.
Nee, dat is wel de positieve mazzel. Of ja, een beetje cynisch gezegd. Mensen zijn natuurlijk mega betrokken op wat ze doen. Dus dat is het fijne in vaak de publieke sector. En mensen kiezen heel bewust voor de zorg. Kiezen heel bewust voor een woningbouwcorporatie. Omdat ze daar hun ei in kwijt kunnen. En op die manier kunnen helpen en van waarde kunnen zijn.
Ja.
Dus het jobhoppen, om maar zo te zeggen, is niet zo heel erg aanwezig in veel maatschappelijke organisaties. Omdat mensen daar gewoon heel bewust voor kiezen en daar ook hun vak kunnen uitoefenen en daar hun dingen kunnen doen. Maar het is natuurlijk heel vervelend als je niet met elkaar het gevoel hebt dat je de goede dingen aan het doen bent. Want ergens overheerst dat efficiëntiedenken ook. In de zin van financieringsdruk, dus moeten de kosten omlaag, dus moet het efficiënter. Maar ik denk dat het eigenlijk meer een wezenlijke vraag is van hoe breng je je bedoeling in de praktijk? Hoe lever je je maatschappelijke waarde en hoe ben je daarmee bezig met z'n allen?
Ja.
En ik denk als je dat goed doet, dan wordt efficiëntie relevant. Maar als je niet de goede dingen doet, dan maakt efficiëntie ook niet meer uit.
Ja. Dus Sanne, ik zei al in het begin in de intro even, hè, het gaat om een soort, je hebt een soort verandervermogen, veranderkracht, of nou ja, geeft er een leuke naam aan, in de organisatie nodig, waardoor het eigenlijk een kwaliteit van je is geworden om je aan te passen. Zien jullie dat ook zo? Is dat iets waar jullie ook in geloven?
Ja, en ik denk ook dat het twee kanten op werkt. Want je kunt denken, iedere organisatie heeft een enorme bak verandervermogen nodig om maar continu te blijven bewegen en te veranderen en aan te passen aan de omgeving. En tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is dat je je plannen en je ambities ook aanpast op wat je kan dragen als organisatie. Dus als jij als iedere organisatie kent zijn eigen cultuur, zijn eigen historie en ook zijn eigen vermogen om te veranderen. En als je continu sneller gaat dan je eigen organisatie aankan, dan word je alleen maar teleurgesteld. Iedereen. Want iedereen die het moet ondergaan, die denkt, jeetje, dit kan helemaal niet, dit wil ik helemaal niet, weerstand. degene die het aanstuurt, die denkt, waarom doet niemand wat? Ik zeg toch dat we naar links moeten, waarom gaat niemand? Dus ik denk dat je die twee wel echt heel erg in samenhang moet kunnen zien. Van wat zijn je ambities? Wat wil je? Wat is nodig? Maar ook, wat kan je als organisatie aan? En wat kun je ook vragen van de mensen in je organisatie?
Nou, dat vind ik wel een hele mooie. Ja, en daar realistisch in zijn.
Ja.
Dus keuzes maken.
Ja, zeker. Nee, je kan niet altijd alles. En soms kan een oplossing in theorie de allerbeste oplossing zijn. Alleen als het niet de juiste oplossing is voor jouw organisatie, dan heb je er precies niks aan. Want dan gaat het in de praktijk niet werken.
Nee. Jurgen, jullie lopen bij heel veel van dit soort organisaties binnen. Of je wordt gevraagd om te helpen. Wat is dan echt specifiek Sede de Boer-ish in hoe jullie dat aanpakken? Hè? Dus een soort van filosofie bijna van jullie bureau. Waarvan je zegt van ja, maar dit is waar wij in geloven. Ja. En daarvoor moet je ook, dus iedereen die je bij ons werkt, die zul je allemaal ongeveer dat als basis zien hebben. Want ik vind lijkt mij altijd zo complex om een organisatie binnen te komen. Alle organisaties zijn anders. Mensen zijn anders. Cultuur is anders. Vraagstukken zijn anders. Omgeving is anders. Mm-hmm. Je moet toch iets van houvast met elkaar hebben. Wat is dat dan?
Ja, wij zoeken de houvast erg op de diepgang. En soms wordt het woord gebruikt wat onder water gebeurt. Ik vind het zelf altijd een beetje een rot woord. Wat gebeurt gewoon
de ijsberg.
Ja, precies. De ijsberg. En dat is wel een mooie metafoor. Maar er gebeurt heel veel onder water. Wat je niet ziet, maar wat wel heel tastbaar is. Dus bijvoorbeeld de historie van de organisatie. En ook de ervaring met veranderen. De bezieling die daar is. De purpose die gedeeld wordt. Al dat soort zaken. Als je daarop intakt, dan wordt veranderen al, heb je meer basis in de verandering. En anders wordt het een heel technische exercitie van een goede aanpak definiëren en de goede stappen en de goede logica en de goede tussenmomenten. Maar goed, daar draait het in onze beleving niet om. Het draait erom dat je ergens je historie respecteert en ook neemt voor wat het is. En dat echt omarmt en dan heb je een stap naar voren te zetten met ambities zoals Sanne net aangaf, met een helder verhaal, duidelijke focus. Maar dat moet wel ergens gewoon geankerd zijn in waar je vandaan komt en waar je naartoe wil.
En begint dat dan daar dus altijd? Snappen, waar ben ik überhaupt terechtgekomen?
Ja. En het is heel fascinerend om te zien. We komen natuurlijk veel organisaties die gewoon letterlijk een receptie hebben waar burgers ook komen. Hè, om een paspoort op te halen of zich melden met een patiëntenkaart of weet ik wat. En als je al naar binnen loopt en je kijkt zo'n receptionist in de ogen en er is al geen contact of er is juist wel contact. Dat zegt al zo ontzettend veel waar een organisatie staat in ieder geval. Maar heel vaak ook waar het vandaan komt als je dan zo'n praatje aanknoopt bij de receptie of bij de balie van hoe werken dingen nou hier en fijn dat je me even aardig gewoon te woord staat. Ja. We krijgen vaak al een heel erg verhaal waarom ze dat belangrijk vinden.
Dus jij komt eigenlijk standaard te vroeg.
Ja, eigenlijk altijd wel. Ja, dat is eigenlijk het meest leuk om te doen. En ergens de wijsheid, zeker bij ziekenhuizen vind ik, dan is het bij de receptie en bij het secretariaat krijg je echt alles te horen.
Ja, die weten alles. Ja. Nou ja, we gaan straks nog veel meer praten over hoe pak je dat dan aan. Want we zijn natuurlijk allemaal hele praktische wezens. We willen allemaal recepten boeken en de stappen plannen en weet ik wat allemaal. Nou, ik heb zo'n voorgevoel dat die niet gaan komen. Ik hoop het eerlijk gezegd ook niet. Maar wel heel veel aanwijsheden. En die hoor je allemaal straks.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Sanne Vorstermans en Jurgen Schut van Sede de Boer in de studio. Ja, we hadden het net al even over wat is dan een beetje waar je in gelooft, hè? Je filosofie. Sanne, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor een bureau als jullie dat ook heel belangrijk is. Jurgen zei het al even, je moet toch eerst snappen waar je terecht bent gekomen, wat de historie is. Nou, het sloot eigenlijk heel mooi aan met jouw opmerking van je kan wel heel veel dingen willen, maar het moet ook passen bij wat er überhaupt kan.
Ja.
Bij wie je bent. Dus je begint niet bij niks. Het is maakbaar, maar tot een bepaald niveau. Hoe ga je daar dan ook het gesprek met een klant over aan? Want iemand die wil veranderen, die doet het niet omdat hij er heel veel zin in heeft. Maar die doet gewoon vaak toch omdat het er gewoon een noodzaak is.
Ja, inderdaad komen wij meestal binnen omdat er iets niet goed loopt. Of omdat er een probleem is wat opgelost moet worden. En wij vinden het wel echt belangrijk om aan de voorkant echt goed de tijd te nemen om, waarom heb je dan die vraag? Waarom heb je dan dat probleem? Maar ook in relatie tot wat is het doel van je organisatie? Wat heeft jouw organisatie nou te brengen in de wereld? Dat klinkt misschien een beetje groot en meeslepend. Maar als we het over een zorginstelling hebben die bijvoorbeeld een nieuw besturingsmodel of een nieuw governance model nodig heeft, dan moet je het natuurlijk ook hebben over die patiënten die uiteindelijk goed geholpen moeten worden. Want als je het alleen maar een soort van theoretisch model laat zijn, wat alleen maar gaat over allerlei bestuurlijke processen, ja, dan gaat de hele ziel eruit. Mensen werken daar omdat ze bij willen dragen aan, over het algemeen, aan betere patiëntenzorg of aan beter onderzoek. Dus dat is echt heel belangrijk om dat ook als een belangrijk vertrekpunt te hebben in alles wat we doen. En dan daar dus ook op door te vragen. En om ook in zo'n organisatie, of als het om samenwerking gaat tussen organisaties, om wel echt scherp te stellen. Maar wat is nou het doel van je organisatie? Wat wil je met elkaar bereiken? En draagt dan de verandering die we voor ogen hebben daar ook aan bij? Ja. Want als het daar niet aan bijdraagt, ja, dan moet je überhaupt goed afvragen waarom je het zou willen.
En nou hebben we eigenlijk de afgelopen jaren, voor mijn gevoel is het alweer een beetje weggezakt. We hebben natuurlijk een enorme hype gehad. Eerst met de bedoeling van, Mm-hmm. Ook geschreven vanuit, vooral vanuit de zorg volgens mij. Zeker in de zorg is dat een enorme, overal waar ik in ieder geval toen kwam, daar lag het boek wel. Nou, je had iedereen het over, ja, maar de bedoeling en de bedoeling en de bedoeling en de bedoeling. Daarna kwam natuurlijk onze grote vriend Simon Sinek met Purpose. Liep bijvoorbeeld bij de ABN AMRO rond en dan hoorde ik overal Purpose. Ja, maar wat is onze Purpose? Ja, wat is de why dan? En dat je er helemaal crazy van werd. Maar is het dan nu weer verdwenen? Want die mismatch, hoor ik jou zeggen, die is er nog steeds op heel veel plekken.
Ja, ik denk dat dat soort hypes, om het maar even zo te noemen, die kunnen heel erg helpen om een gezamenlijke taal te creëren om het erover te hebben. Maar ik denk dat het in de basis heel erg neerkomt op waarom ben je als organisatie, waarom ben je op aarde en wat wil je met elkaar bereiken? En dan kan het helpen om dat de bedoeling te noemen of om dat de why te noemen.
Zit er ook een gevaarlijke kant aan? Want ik heb dat, ik doe dit al 10 jaar. Ik maak al 10 jaar dit programma. Dus ik heb ook die hele werkgeluk hype gehad. En de vitaliteitshype en de duurzame inzetbaarheidshype.
Ja.
Weet je, en het in dat moment is iedereen er vol van. Wordt er van alles nog wat gedaan en uitgevonden. Maar als je nu weer met mensen over werkgeluk beginnen, dan zitten ze je aan te kijken van, nou, dat hebben we toch gehad. Dat was 2020 of zo. Dat doen we niet meer aan. Hoe kun je daar niet meer aan doen? Dat is toch onmogelijk?
Ja,
dat geldt hier ook voor.
Ja, ik denk dat er een heleboel van dat soort dingen zijn. Je kunt er niet op tegen zijn. Ik bedoel, er is niemand tegen werkgeluk. Alleen het is wat anders om er continu mee bezig te zijn. En ik denk dat je daar dus ook heel voorzichtig mee moet zijn als je het hebt over standaard aanpakken of allerlei werkmethodieken. Dat je heel erg blind staart op de why of de bedoeling.
Ja.
Je hebt iets nodig met elkaar aan gemeenschappelijke taal om duidelijk met elkaar te maken. Hier doen wij het voor. En dat is ons vertrekpunt om weer een volgende stap te zetten. Om mensen nog beter te helpen of om sneller te kunnen werken of noem het maar op.
Ja.
En dan denk ik dat iedere hype die voorbij komt echt wel weer zijn waarde heeft. Maar dat het vooral belangrijk is om je niet al te blind te staren om dat soort methodieken en grote woorden.
Maar ik hoor jou zeggen, in alles wat je aanraakt en probeert te verbeteren, moet je altijd die verbinding houden met waarom doen we eigenlijk wat we doen. Dus moet je altijd die verbinding houden met het echte werk, noem ik het altijd maar zo. Hè? Dus datgene wat in de zorg mensen op de werkvloer doen, aan het bed of in de huiskamer of in de operatiekamer. Dat is wat we echt aan het doen zijn. En het gevaar is dus dat die connect verdwenen is.
Ja, en ik denk dat is waar de meeste impact gemaakt wordt. Ik bedoel, je kunt 20 bestuurders bij elkaar zetten en daar zullen echt hele zinvolle dingen uitkomen. Maar die gaan niet morgen het verschil maken voor een individuele burger op straat.
Ja.
Dus je zult altijd die verbinding moeten blijven maken.
En hoe help je daar dan bij? En want bij het, ik zie die hiërarchie, ik zie je gewoon even een simpel hartje vormen. Onderin het hartje wordt het echte werk gedaan en boven het hartje zitten de bestuurders.
Ja.
Hoe hoger je in het hartje komt, hoe groter het abstractieniveau. Mm-hmm. Want ja, dan heb je het over grotere aantallen, grotere budgetten, meerdere mensen. Dan noem je mensen niet meer bij naam. In een team zeg je nog, dat is Jan of Fatima. Maar bovenin zal dat weinig meer gebeuren. Terwijl dat eigenlijk wel belangrijk is. Dus hoe zorg je er dan voor dat er toch nog tastbaar, menselijk en inderdaad gaat over de bedoeling?
Ja, ik denk dat in de opdrachten die wij doen bij opdrachtgevers, dat we altijd proberen om, ik noem maar even, met alle lagen in de organisatie wel het gesprek te voeren. En Jurgen noemde net het voorbeeld, bij een receptie krijg je vaak heel veel mee. Ik doe zelf veel opdrachten in de zorg. Ik ga heel vaak gewoon even een rondje lopen door het ziekenhuis of door de zorgorganisatie. Omdat je dan als adviseur loop je vaak nog redelijk anoniem rond. Ik had ook gewoon een willekeurige patiënt kunnen zijn. Dus dan krijg je heel erg gevoel bij wat er in zo'n organisatie gebeurt. En ook in gesprekken, als we bijvoorbeeld bezig zijn met een vraagstuk rondom de besturing van een organisatie, dan kan je denken, nou, dat is mooi, het gaat over de besturing, dus laten we vooral de bestuurders spreken. Dan vinden wij het wel echt belangrijk om ook met een vertegenwoordiging van cliënten, cliëntenraad, met een OR, om al die perspectieven ook op te halen. En om die ook in gesprek te brengen en met elkaar te verbinden. En er zijn ook opdrachtgevers die dat best ingewikkeld vinden. En om eerlijk te zijn, helpt het mij ook vaak wel om in gewone mensentaal te blijven praten. Want om het voorbeeld te geven, governance is ook zo'n begrip. Ja, ik zit erop, het is mijn vak.
Ja. De meeste mensen die zeggen het en ondertussen denk ik,
Wat is dat eigenlijk? Ja. Ik begin heel vaak mijn interviews met, wat is voor jou governance? Nou, het meest prachtige antwoord wat ik daarop gekregen heb, is dat iemand zei, kunst. Ja, toen dacht ik, het is ook kunst. En in dit geval zie ik het als de kunst van het inrichten van een organisatie en de besturing en de verantwoordelijkheden. Maar dat als je zo'n antwoord krijgt, dan denk je ook wel even 3 keer, ik zit echt even op een wolkje te praten in een taal die 80% van deze organisatie helemaal niet begrijpt.
Ja.
Dus dat is, en dat soort voorbeelden vind ik ook altijd wel heel belangrijk om in mijn werk ook aan bestuurders mee te geven. Omdat je met elkaar, je moet het hele verhaal aan iedereen uit kunnen leggen.
Ja. Jurgen, is dat dan ook een van de belangrijke bijdragers van een externe, zoals we dat zo mooi noemen. Ik bedoel, ook het vak van consultant staat best wel onder druk. Hè? Ja. Er zijn allerlei publicaties over verschenen dat eigenlijk de halve overheid aan het infuus, hè, het kennisinfuus of het kwaliteitsinfuus van de consultiebedrijven ligt. Maar dit, het teruggeven van een goede, domme vraag stellen over, ja, maar wat bedoel je nou eigenlijk? Wat zeg je nou eigenlijk? Dat kan je bijna niet meer doen als je ergens al heel lang zit.
Nee, je hebt gewoon per definitie een blind spot. En ergens, ik ben ook echt heel wars van consultancy inhuren voor niks eigenlijk. Hè. Ik bedoel, er zit echt een enorme industrie omheen. En af en toe zitten we er zelf eerlijk gezegd ook in. En dan weer heel snel weer uit. Want ook als consultant is het ook niet leuk. En dat is eigenlijk, dan is het alleen maar business draaien en omzet draaien, terwijl het niks toevoegt. Maar ik vind het, probeer het elke keer maar in de vergelijking met thuis te zetten. Van als gezin, of als persoon, of als relatie. Heb je af en toe gewoon even iemand anders nodig om weer een duwtje te krijgen en een stap verder te komen. Op onderwerpen waar het zelf niet lukt. En dat vind ik wel van al de taal waar we net over hadden. Ik bedoel, ik ben zelf opgeleid als organisatiekundige en heb niks anders gedaan in mijn leven bijna. Maar al die woorden zijn zo ongelooflijk groot. En dan kom je in die bullshit bingo. En terwijl de onderliggende patronen gewoon veel belangrijker zijn. Dat je met elkaar in gesprek bent. En dat je richting geeft. En dat je weet hoe je het met elkaar doet. En dat je ook weet wat in de weg staat om goed samen te werken.
Ja.
En als je dat soort perspectieven gewoon niet in beeld brengt. En alleen maar weghaalt door grote woorden te gebruiken. Dan wordt het ook echt niks.
En hoe zorg je er dan voor dat de opdracht ook de juiste opdracht is? Want Sanne zei het al, ja, vaak is het toch, komt er een vraag op het moment dat er iets niet klopt of niet goed gaat of iets uitgezocht moet worden. Mm-hmm. Waar organisaties zelf niet meer uitkomen. Dan denken ze, dan bellen we Cede de Boer of een andere leuke club.
Ja.
Maar het kan best zijn dat helemaal niet, dat de vraag die gesteld is, of sterker nog, vaak zal wel vaker zijn, dat de vraag die gesteld wordt eigenlijk helemaal niet over gaat.
Nee, het is meestal wat anders. En ik vond net wel heel mooi hoe je het verwoordde van, het zijn meestal moetjes. En daar heb je toch geen zin in. En als ik met een bestuurder in gesprek ben die er geen zin in heeft, als je dan veranderkundig beziet, bedoel, geen zin hebben is gewoon al no-go area.
Ja.
Ik bedoel, ja, dan moet je of zin maken of zin vinden of weet ik wat. Maar als je iets gaat doen omdat het moet, dan krijg je ook dat resultaat dat het al moet. En nou, dat is niet helemaal zonder gevolgen. Dus een organisatie gaat dat merken dat het moet. Dat het eigenlijk alleen maar gewoon een corvée-klus is. Het resultaat is gewoon niet leuk. En ook als bestuurder, en dan komt dat onmogelijke woord van leiderschap dan daarachter weg. Van als je als bestuurder alleen maar iets gaat doen omdat het moet, vind ik eerlijk gezegd dat je niet goed bezig bent. En mag ik ook wel eerlijk gezegd naar jezelf kijken in termen van leiderschap. Van waarom ga je het dan überhaupt doen? En als je daar geen lol in kan vinden of geen zin in kan vinden of geen goed perspectief bij kan bedenken. Ja, dan heb je maar een half verhaal te pakken.
Ja, ja. Maar het ingewikkelde is, hè, dit klinkt als een goede adviseur die zegt dingen tegen je die je eigenlijk niet wil horen.
Ja.
Want ik weet nog dat ik laatst ook zo'n gesprek had bij een potentiële klant. En ik stelde allemaal vragen. En ze keken me echt zo aan van... Ja, je legt gelijk je vinger op de zere plek. Een soort van beschuldigend. Ik denk, waarom vraag je me andersom? Ja. Ik kan niet zoveel. Ik kan wel vragen stellen. En dan gebeurt er wat. Maar dat lijkt me wel het ingewikkelde. Je moet redelijk snel een soort van vertrouwensband opbouwen. Zodat je inderdaad kunt zeggen tegen die bestuurder. Van jij wil je governance aanpassen. Maar ik denk dat je eerst eens even goed naar jezelf moet kijken. Hoe je eigenlijk in de wereld staat. Wat je vertelt. En misschien of je je baan nog wel leuk vindt. Weet je wel, dat soort dingen kom je natuurlijk achter.
Ja, zeker. Ja, kijk, en enerzijds gaat het om vertrouwen. En ik geloof dat je ook wel heel erg veel vertrouwen opwekt als je dat soort vragen meteen durft te stellen. Want als ik eerst bij wijze van spreken 3 weken lang alleen maar heel erg aardig tegen jou doe. En iedere keer zeg, wat ben je toch een goede bestuurder. En wat fijn. Nou, dan zul je mij helemaal vertrouwen. Want je denkt, die meid die vindt mij heel goed. Dus die wil ik in mijn team.
Dat zijn vriendjes.
Ja. En dan na 3 weken zeg ik, heb je eigenlijk wel eens naar jezelf gekeken? En hoe je eigen positie is? Nou, dan is in 1 keer dat hele vertrouwen weg. Terwijl als ik vanaf het begin af aan heel duidelijk ben over, kijk, een organisatie vraagt ons. Dat doen ze niet voor niks. Dan kunnen wij ook gewoon heel duidelijk, wij gaan ook vragen stellen die misschien niet heel leuk zijn, maar die uiteindelijk wel helpen om de organisatie vooruit te brengen. En dat is in principe in ieders belang. Ja, en dan komt het ook wel voor dat mensen daar niet aan durven of dat ze dat te spannend vinden. Dat kan.
Ja. Wat ik zo graag van jullie wil weten, verandering gaat eigenlijk altijd heel vaak over alles. Want als je helemaal ergens aan begint te trekken, dan komt er vanzelf ellende uit. En dingen die niet kloppen, of die beter kunnen, of die anders moeten. Hoe de hel haal je dat allemaal uit elkaar? Want je wilt ook niet de komende 10 jaar bij dezelfde club rondlopen. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Sanne Vorstermans en Jurgen Schut van Cede de Boer in de studio bij de partner bij die club. Hoeveel mensen ondertussen, Jurgen?
Kleine 200.
Jeetje. Ja. Wauw. Nou, klein. Zeg maar gewoon groot.
Ja, nee, de 200 halen we niet.
We halen de 200 niet, maar het zijn er wel hartstikke veel. Ja. Oké. Wat gebeurt er in mijn hoofd? Ik zal luisteraar en jullie even meenemen. Je gaat zo'n organisatie binnen. En je bent op voor een bepaalde vraag gevraagd. Maar je gaat natuurlijk eerst even kijken, precies zoals jullie vertellen. Waar zijn we eigenlijk beland? Waar komen jullie vandaan? Wat is er allemaal gebeurd? Hoeveel glazer is er vroeger al niet geweest? Vind ik altijd zelf wel interessant. Hoeveel is de reorganisatie heb jij overleefd? En dan ga je, op een gegeven moment heb je een soort beeld gekregen, Sanne, stel ik me dan voor. Maar dat beeld zit op heel veel vlakken.
Ja.
Hebben jullie dan een soort van structuur die je aanhoudt om voor jezelf toch een overzicht te houden? Want ik zit bijvoorbeeld te denken, je kan bijvoorbeeld zeggen, het zit in mensen zelf, het zit in teams, het zit in afdelingen. Je kan het structureel steeds groter maken. Je kunt zeggen, het is cultuur, of het is structuur, of het is techniek. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om onder te verdelen van wat is hier nou eigenlijk aan de hand of nodig.
Ja.
Wat is je houvast dan?
Ja. Zelf kies ik er eigenlijk altijd wel voor om een model te gebruiken wat me kan helpen om in ieder geval al die bevindingen een beetje te categoriseren en te rubriceren.
Ja, maar ben je fan? Er is er nooit één. Dat vind ik al heel fijn dat je dat zegt. Maar wat is er één die je regelmatig gebruikt? Want je zegt van dat vind ik een fijn model.
Ja, ik vind het 7S-model zo'n klassieker die ik toch nog best wel vaak gebruik om dingen te ordenen. Als je kijkt naar de externe omgeving, kijk toch naar een ouderwetse pestanalyse. Een SWOT-analyse is ook altijd fijn om even te maken. Het zijn gewoon een paar van die toch klassiekers die alleen even helpen ook om de dingen te rubriceren. En om dan ook een paar keer in zo'n proces te vloeken van, maar ik kan deze bevindingen helemaal niet kwijt.
Model klopt niet.
dus dat is ook altijd zo'n heerlijk iets. En het mooiste is dan om met het team waar je mee werkt, om gewoon daar eens naar te gewoon even echt letterlijk een stapje achteruit te doen. En dan te kijken, wat zien we dan allemaal? Als je er helemaal in zit, dan denk je, hoe komen we hier ooit uit? Want alles hangt met alles samen. En er is op zoveel vlakken iets te doen. Maar als je dan even een stapje achteruit doet, is de ervaring dat er eigenlijk altijd een aantal hele stevige rode lijnen uitkomen. Van dit is echt iets wat een belangrijk thema is om op door te pakken. En dan helpt het ook heel erg om de oplossing te zoeken in verschillende tijdsassen. Wat kun je morgen doen? Waar heb je wat langer de tijd voor nodig? Mm. Wat is een perspectief waar je wel naartoe wil werken, maar wat echt misschien wel een jaar of twee jaar kost voordat je daar bent? En wat ik het mooiste vind, is als je met bepaalde oplossingen ook al meteen meerdere problemen kunt aanpakken. Wat ik daarin een heel mooi voorbeeld vond, was in een organisatie waar een van de grootste knelpunten was dat het besluitvormingsproces heel erg ingewikkeld en lastig verliep. Nou, dan kan je zeggen, nou, zet even gewoon een heel helder besluitvormingsprocesje op papier en dan zijn we er. Nou ja, het zal je niet verbazen, dat was niet per se de oplossing die we voor ogen hadden. Toen we dat helemaal gingen eigenlijk doorgronden van wat is hier nou echt aan de hand, is een verandering die we voorgesteld hebben. Zorg nou dat degene die de meeste dossierkennis heeft over het besluit wat genomen moet worden, aanwezig is bij het nemen van het besluit. Klinkt heel logisch, maar in die organisatie hadden ze voor gekozen om alleen het gezelschap, dus alleen het managementteam, mocht deelnemen aan de vergadering. Dus de inhoudsdeskundige was daar niet. Hm. Dat betekent dat je altijd een besluit neemt waarbij iemand, onaardig gezegd, is ingefluisterd van dit is het dossier, dit is de laatste stand van zaken. Dan komen er drie vragen waarvan iemand er één goed kan beantwoorden en twee weer mee terug moet nemen. Dat zorgt voor lastige besluitvorming. Maar het zegt ook iets over hoe er samengewerkt wordt in zo'n organisatie. Dus door zo'n werkwijze te veranderen, verander je een besluitvormingsproces. Maar ga je ook op een andere manier samenwerken. En ga je dus niet mensen beoordelen op hun hiërarchische positie, maar op hun inhoudelijke deskundigheid. Nou ja, dus dat is een voorbeeld van een relatief kleine oplossing die aan heel veel verschillende problemen een deel van de oplossing vormt.
En heb je dan, want het grappige is natuurlijk, hè, als je daar achter gaat kijken, dan kun je ook zeggen, dit gaat over waar geloven wij als organisatie in, hoe een organisatie überhaupt functioneert. Hè? Geloven we erin dat er inderdaad een soort hiërarchie is en bepaalde beslissingen die moeten op een bepaald niveau genomen worden. En dit gaat er eigenlijk doorheen.
Ja.
Hè, dan zeg je eigenlijk nee, je hebt en inhoud en hiërarchie nodig. Dat is een andere filosofie.
Ja.
Check je dat dan van tevoren ook nog eens een keer? Want dat is ook een soort van keuze bijna die je zou kunnen nemen.
Ja, het grappige was dat dit dus aan de voorkant heel erg de wens was van de organisatie om meer samen te werken en om los van hiërarchische lijnen vooral langs die inhoudelijke as met elkaar samen te werken. Alleen dat ze dat dus in de praktijk niet deden. Dus in dit geval kwamen die werelden echt eigenlijk heel mooi samen. Ja, dat was ook een van de redenen waarom we dat als oplossingsrichting hadden gekozen. Ja. Ja.
Jurgen, hoe doe jij dat? Hoe creëer jij... Want eerst ga je inventariseren, creëer een soort chaos bijna. Mm-hmm. Van wat je allemaal tegenkomt en ziet en voelt en hoort. Hoe zorg jij ervoor dat je daar weer lijn in krijgt, zodat je ook tot actie kan overgaan?
Ik heb natuurlijk de wereld aan modellen gebruikt, maar het is wel grappig, in het ouder worden krijg je elke keer wel weer een nieuwe manier van wat je fijn vindt en ook de doelgroep maakt nog wel wat uit. Dus ik zit de laatste jaren eigenlijk primair gewoon in bestuurskamers. En dan probeer ik gewoon maar de 2-3 punten bij elkaar te verzamelen waar het hier over gaat, zeg maar. Dus ook proberen gewoon dat in normale mensentaal op tafel te krijgen. Omdat in de logica van de analyse en de logica van het model en ook nog eens keer ter discussie stellen van de objectiviteit van het onderzoek en weet ik wat allemaal, gaan zeg maar stukken onderuit als mensen het echt niet willen horen. Dus ik probeer gewoon maar de 2-3 punten op tafel te leggen waar het in mijn beleving dan over gaat. En natuurlijk gebaseerd op analyse, maar het is ook per definitie wel subjectief. Ik bedoel, ik kan onmogelijk een hele objectieve analyse doen wat in samenhang en ook met alle wegingen zeg maar tot een bepaalde conclusie leidt. Dus ik leg het meestal gewoon maar op tafel.
Dus het grappige is, als je dus in die bestuurskamer zit, en jij bent daar uitgenodigd omdat ze jou een fijn persoon vinden en vertrouwen, dan maakt eigenlijk waar het precies vandaan komt niet uit. En dan wordt eigenlijk jouw boodschap wordt eigenlijk weer heel erg ingedikt en redelijk eenvoudig bijna wel.
Ja, en dan kun je daar natuurlijk je professionaliteit mee een beetje mee spelen. In de zin van, ik heb liever dan niet de gedetailleerde analyse bij me, want daar kun je van alles van vinden. En er is altijd wel iets te vinden wat ik net niet helemaal volledig heb geduid of anders heb geïnterpreteerd of weet ik wat. Maar die 2-3 punten voel ik me dan wel zeker over. En dan is dat het verhaal en daar zullen we het daarover moeten hebben en moeten duiden.
Ja.
Want ergens vind ik het bijna belangrijker, of niet ergens, ik vind het gewoon belangrijker dat zij er naar luisteren. En ze kunnen zelfs het beeld hebben van die 2-3 dingen ben ik gewoon niet mee eens. Hè? Of past niet bij mij, hier en hier en hierom. Maar de reactie vind ik eigenlijk belangrijker dan dat ze het gaan delen of zo.
Ja. 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 En noem eens een voorbeeld dan waar je dan toe komt. Wat is dan iets wat je...
Nou, het grappige was, dat was eigenlijk een beetje flapte dat eruit in een eerste kennismakingsgesprek. Het moment was niet zo handig, maar ik was bij een ziekenhuis die zich heel erg voorstond op de gastvrijheid. En het eerste wat gebeurde is dat ik door zo'n golfkarretje van het parkeerterrein naar het ziekenhuis toe bijna overhoop gereden werd. En ik kwam ook nog eens een keer bij een receptie en er zat iemand me aan te staren en die zei van, ja, ik weet niet zo goed waar de raad van bestuur zit, maar dan moet je maar even daar gaan kijken. En ik kwam in de vergadering van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Dus ik zei zo van, nou, hoe werkt dat hier, hè, met gastvrijheid? Ik bedoel, het was niet een hele lekkere ervaring. En er kwam een hele hoop weerstand op van, ja, we zijn wel gastvrij en echt een beetje geraakt. Maar het grappige is dat ze, doordat ze zo geraakt zijn, ja, is het ook ergens toch wel waar. Want anders zouden ze er ook rustiger op kunnen reageren. Je hebt toevallig een keer een foutje meegemaakt vandaag.
Grappig, ja.
Maar daar dan wat je uit wil stralen, wie je bent, hoe je doet. En dat grappige, dan maakt top-down of weet ik wat, hiërarchie maakt allemaal niet zo heel veel uit. Want dat is de typische die cultuurfenomenen die je dan tegenkomt. En die bepalen natuurlijk heel veel hoe je met vergaderingen omgaat, hoe je met elkaar omgaat, hoe je processen inricht. Dus dat, als je dan bijvoorbeeld zegt dat je gastvrij bent terwijl je het niet bent, dan is dat een hele dominante factor in die organisatieontwikkeling. Wat je overal tegenkomt.
Ja. Nou ja, en sterker nog, dat het dus ontkend wordt. Dat jij wordt ontkend dat jij een niet gastvrije ervaring hebt gehad.
Ja, precies.
Zo zat ik ooit een keer bij een directeur van een bedrijf. Ik zal niet zeggen, het was een heel leuk bedrijf trouwens. Maar die hadden een hele mooie nieuwe purpose. Hadden ze. En dat was to bring joy, bla bla bla. En ik zat daar in een soort Porta cabin met ze te vergaderen aan zo'n afwasbare tafel met zeil op de grond, met slechte koffie. Die had ik wel gekregen. In zo'n plastic bekertje met zo'n plastic roerhoutje. Dat was in de tijd dat plastic nog wel toegestaan was. En met van die verkeerde kunst aan de muur, weet je wel, die je gewoon uit zo'n catalogus koopt. dus ik zei, nou ja, waarom zijn jullie hier op de wereld? En nou, dan vertelden ze dus joy, we bring joy to the world, bladibla. Dus ik zei, nou, dan heb je hier nog wel een hoop te doen. En het lachen, het grappige is dat ze heel erg in de lach schoten. Maar dat geeft al heel veel aan. Inderdaad, wat ja, ook wat je daar te brengen hebt en wat je, welke ruimte er ook is.
Ja.
Toch? Want het had bij deze ook kunnen zijn dat jij gewoon gelijk dacht: oké, hier heb ik, er is veel te doen, maar niet door mij.
Nou, ik vind het super interessant. Ik vind het dan juist wel leuk worden, professioneel gezien. Maar het grap, juist omdat ze zo geraakt waren, dan zie je in één keer zo'n cultuuruiting die eigenlijk heel gespannen is. Want ze roepen gastvrijheid, terwijl ze dat in het gedrag eigenlijk niet zijn. En dat herkennen ze ook, anders reageer je niet zo gespannen.
Ja, ja.
En dat levert natuurlijk een enorme vraag op van hoe je organisatie bestuurt. Als je dus dingen uit, maar niet serieus neemt of die niet zo zijn, dan krijg je natuurlijk een vraag hoe oprecht is je verandering. En dat staat dan in één keer weer los van gastvrijheid. Maar het geeft wel aan hoe je met dat soort dilemma's omgaat als organisatie. Van,
ja.
En dat is voor mij wel heel veel informatie van, ja, doe je er wat mee en waar en raakt het? Of kun je het gewoon, ja, met een lachje, gewoon echt oprecht lachend. Nou, was even dikke pech vandaag dat jij aangereden hebt.
Ja. 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 Ja, of dat iemand denkt. Ik schrijf het even op.
Ja, en
dan gaan we het toch eens even over hebben.
Even bellen.
Ja. Oké. We zijn bijna door de tijd. Want het gaat altijd weer supersnel hier in de studio. Ik wil het even nog helemaal lekker praktisch maken. En dat weet ik dat ik niet. Ik kan moeilijk aan jullie zeggen, nou, we gaan morgen de boel veranderen. Wat moet ik doen? Dat werkt niet. Wat ik wel aan jullie wil vragen is, welke gewoonte kun je jezelf nou aanleren als je in zo'n organisatie werkt, in zo'n maatschappelijke organisatie, om dat grote wat we hier bespreken, hè, wat er leeft in de organisatie en waar je tegenaan loopt en wat er anders moet, en om dat juist weer heel klein te maken.
Ja, Sanne. Wat ik denk dat heel erg helpt is dat in een organisatie dat je het gesprek erover blijft voeren met elkaar. En dat je daarmee elkaar ook eigenlijk regelmatig de vraag kan stellen, maar wat kan ik nou eigenlijk doen? We zijn altijd heel erg geneigd om een verandering bij een ander te laten. Dus die ander moet maar zeggen wat ik moet doen en wanneer ik het moet doen. En dan ga ik het waarschijnlijk nog niet eens doen omdat ik het stom vind. Maar je weet allemaal vaak wat je motiveert om in die organisatie te werken, wat je wil bereiken. En wat kan ik, wat kan jij, wat kunnen wij samen nou morgen anders doen, wat alweer een stapje in de goede richting is.
Ja, en ik heb me voorgenomen sinds de zomer dat op het moment dat iemand zegt in gesprek gaan, dat ik dan vraag hoe?
Ja.
Hoe ziet dat eruit?
Ja, het kan echt mega simpel. Door bijvoorbeeld in de koffiekamer, ik noem maar wat, als je daar kaartjes neerlegt met een specifieke vraag waarvan je wil dat mensen erover in gesprek gaan. kan je dat al heel makkelijk faciliteren. Of je kan daar ook een specifiek moment in je werkoverleg voor nemen. Wij spreken af, vanaf nu gaan we iedere week, gaan we even 10 minuutjes, nemen we de tijd om elkaar de vraag te stellen. Hoe ben jij eigenlijk bezig met de verandering die we als organisatie door te maken hebben?
Super, kijk, daar hou ik van. Ja, ik zit gelijk aan de Pickwick theezakjes te denken. We zitten op die stomme labeltjes. Daar staan ook allemaal vragen op. Ja. En bij de yogi thee staan er dan volgens mij juist van die hele diepe spirituele filosofie dingen op. Dat je denkt, ik snap echt niet wat ze bedoelen. Mm-hmm. Hetzelfde vraag aan jou, Jurgen.
Vroeger had je een heel mooi programma van Terug naar de werkvloer. En ergens is het heel gek dat je de werkvloer natuurlijk verliest. Dat je dat beeld verliest. Dus ik... Normaliter zeg ik altijd van ga in ieder geval elke dag, ga eens even ergens heen, kijk, doe, voel gewoon wat er aan de orde is. En ga niet in een bestuursvleugel zitten afwachten tot signalen naar je toe komen. En de andere is, en dat als je mensen gaat vragen van wat zijn eigenlijk je impulsen, wat je zou willen doen op de dag en wat doe je letterlijk, dan zit daar een heel groot contrast in. En meestal als ik vraag van schrijf er 2, 3 op, dan beginnen ze al te lachen. Nou, zo vaak is dat niet. Maar meestal zijn dat er zomaar 10, 15 op een dag waarvan je denkt ik wil iets doen. Omdat het eigenlijk het beste is om te doen. En dat gebeurt dan meestal niet omdat je niet durft. Omdat de tijd er niet voor gegeven is. Of dat het drukker is dat je het niet mag doen. Allemaal dat soort zaken.
Ja.
Dus gewoon die reflectie is heel confronterend.
Ja, die is mooi. Ja, inderdaad. Gewoon je agenda erbij pakken en dan denken, oké, wat wil ik eigenlijk? En dan aanvinken wat daar aan bijdraagt en de rest...
En ook aan het einde van de dag, hè, dat je dus iets had willen zeggen tegen mensen, maar het niet gedaan hebt. Of dat je voelt dat je eigenlijk een besluit neemt wat niet oké is en toch doet. Allemaal dat soort dingen.
Ja. Ik heb ooit eens een keer voor mijn allereerste boek Hans Cousy geïnterviewd. Die de baas was van de Nederlandse landmacht ten tijde van Srebrenica. Dus een hele heftig moment. En die had zo'n schattig voorbeeld. Die zei, elke avond als ik mijn tanden poets, dan sta ik voor de spiegel en dan zei, dat heb ik geleerd van mijn moeder. Dan kijk ik in de spiegel en dan denk ik, nou Hans, wat heb ik nou vandaag gedaan? En kan ik mezelf goed aankijken? Of is er nog, hangt er nog ergens wat waar ik nog op mee moet? Dat vond ik zo'n mooi moment. Ik denk, mm-hmm. Weet je, daar kun je heel erg in je systeem krijgen. Van nou, tandenpoetsmoment, dan zie je toch vaak naar jezelf te kijken, onbewust. Vond ik een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Nou, ik vond het weer superleuk dat jullie er waren. Sanne Vorstermans en Jurgen Schut van Cede de Boer. Wil je meer weten over de Cede de Boer? Dan moet je even naar de website Cede de Boer. En ze hebben een hele leuke podcast, moet ik je wel zeggen. Tijdje geleden gemaakt. Ik mocht daar de interviews voor doen. Verandergasten, waarin allerlei bestuurders geïnterviewd werden over hoe doe jij dat eigenlijk, veranderingen doen en hoe sta je daarin. Die kan je allemaal nog luisteren. Er zijn er best wel een boel gemaakt. Dus daar wens ik ook heel veel plezier mee. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren.
Dank je.
Tot de volgende.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.